Goedemorgen. De opstanding van de gekruisigde. Ik heb de laatste maanden veel gelezen over de kruisiging en opstanding. En je denkt toch, nou, ik ben toch al een tijdje met de Heer op weg, dat je een hoop dingen eigenlijk al wel weet. En dat je toch weer zaken van die details, dat je denkt... Een gekruisigde. De Romeinen hebben tienduizenden mensen gekruisigd. Dat waren niet zomaar mensen die een appeltje gepikt hadden. Nee, mensen die als vijand van het keizerrijk werden bestempeld. En zij hadden hun martelwerktuig zo geperfectioneerd dat het doel van de kruisiging was om je te ontmenselijken. Om je weg te vagen. Om openlijk en demonstratief aan de wereld te laten zien, jij bent een nobody, een niets. Wij gaan jou wegvagen. En aan het eind is er nog maar een hoopje vlees van je over. En dat is ze gelukt. Want van al die tienduizenden is er van geen enkele naam bekend. Dan van slechts één. Er is maar van één gekruisigde zijn naam bekend. Jezus Christus. Hoe bijzonder is dat? De nazi's hebben het later ook overgenomen. Die noemden het Nacht und Nebel. Die hadden concentratiekampen waarin politieke gevangenen weg werden geduwd. En de filosofie was, wat wij met jou gaan doen is zo verschrikkelijk, zo erg. Dit ga je niet overleven. En niemand zal je meer gedenken. Je zal oplossen in de Nacht und Nebel. Dat is wat Christus is overkomen. En dat is ook wel precies wat René bad. Dat waren de macht van de zonde, de macht van de dood en de macht van Satan, die nou ja, Jezus had ook onthoofd kunnen worden of iets anders met hem kunnen, hè, als het alleen maar om dood zou gaan. Nee, de boze machten hadden maar één ding, zich helemaal bot te vieren op Christus. Hij mocht er niet zijn. Het werd diepe duisternis, hele diepe duisternis, net zoals in Egypte, de ene laatste plaag. Een duisternis die tastbaar werd, staat er in Genesis, of in Exodus. Een tastbare duisternis. En dat is precies wat er bij de kruisiging plaatsvindt. Het tastbare kwaad, de afwezigheid van God. Tastbaar. En de laatste plaag was dat de eerstgeborene genomen werd. Jezus Christus, de eerstgeborene. Zijn leven werd genomen. Het was een dag... dat hij die het levende water is, zei, ik heb dorst. Het was de dag van hij die zei, ik ben het brood des levens, dat hij zei, ik heb honger. Het was de dag dat het leven stierf. De dag dat de hoge priester zelf het offer werd. De dag dat de koning als een crimineel vermoord werd. Een diep, diep mysterie. Maar daar bleef het niet bij. Deze gekruisigde heeft een naam, Jezus Christus. En hij stond op. Uit de dood. Het is de opstanding van de gekruisigde die wij vieren. En dat lezen we in Lucas. In Lucas 24, vers 1 tot 8. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinneren ze zich zijn woorden. Ze herinneren zich zijn woorden. De tweede tekst die we lezen is uit 1 Korinthe 15. En vers 12 tot 19. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan. Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God, over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die in Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Tot zover de schriftlezing. We gaan bidden. Lieve Vader, we danken u, Heer, dat u uit de dood bent opgewekt. Dat u Jezus Christus heeft opgewekt door uw Heilige Geest. En Heer, dat we daar vandaag over mogen nadenken. Heer, we bidden dat deze opstandingskracht de levende kracht in deze gemeente zal zijn, in ons persoonlijk leven, omdat nog vele, vele tot dit getuigenis zullen komen, dat Jezus leeft en dat ze gered zijn tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb een hele vervelende kuch, dus ik hoop dat dat... De opstanding van de gekruisigden. Maar wat betekent het nou dat Jezus is opgestaan? Als je het hoge priestergebed leest, in 17:4, dan zegt de Heer Jezus, ik heb het werk volleindigd wat u mij te doen hebt gegeven. En later in Johannes 19, vers 30, zegt de Heer natuurlijk aan het kruis, het is volbracht. Maar als het volbracht was, waarom moest de Heer dan nog uit de dood opstaan? We gaan naar drie dingen kijken. Wat het betekent dat Christus is opgestaan uit de dood. Het verandert namelijk onze positie. Het verandert onze geloofswandel met de Heer. En het verandert onze toekomst. Wat betekent het dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan? In 2 Korinthe lezen we in 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Het heeft onze positie veranderd. Wij zijn een rechtvaardiger geworden. Wij zijn in de ogen van God recht. In onze cultuur, als er al sprake is, van dat men gelooft dat Christus aan het kruis gegaan is, dan wordt het altijd uitgelegd alleen maar in de zin van de daad van liefde. Kijk eens hoeveel God van ons hield. Dankjewel. Als alleen een daad van liefde. En dat is het, natuurlijk. Maar, er zit nog een kandidaat hier. Ik denk als ik klaar ben dat er heel veel kandidaten zijn. Nee. Maar hij ging aan het kruis voor onze zonde. Wij waren in een hopeloze staat. Kijk, voor het kruis vergaf de Heer Jezus ook wel zonde. Je zonden zijn vergeven, ga heen in vrede. Maar wat er nodig is, is wat we ook met de berg reden, is de belofte uit Jeremia 34, dat God een nieuw hart en een nieuw geest wil geven. Dat hij een nieuwe schepping van je wil maken. Dat hij je vanuit de dood naar het leven wil brengen. De opstanding is nodig om uiteindelijk in het nieuwe leven te komen. Hoe aardig we ook zijn als mensen en hoe lief we elkaar ook allemaal vinden. God komt maar één ding met ons. Wij moeten sterven. Wij zitten diep als mensheid in de zonde. God doet recht. God is rechtvaardig. Maar een mens in zonde kan nooit voor God leven en bestaan. Eigenlijk zijn wij zombies, levende doden als mens. En wij denken dat we leven hebben. En ik heb het wel meer gezegd, net zo'n sarcofaag in Egypte. Het ziet er prachtig uit, maar als je het open doet, dan zit er een lijk in. Wij denken dat we leven hebben als mens, maar we zijn ten dode opgeschreven. En als Christus niet uit de dood was opgestaan, dan bleven we in de dood. Maar hij is opgestaan. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Zoals het filmpje liet zien, Christus lag daar waar wij hadden moeten liggen. En ik vind het ook prachtig in dat filmpje, dat is ook precies wat in de grondtekst staat. De windsels, hij gaat er van tussenuit. Je ziet vaak plaatjes, dan zie je opgerolde windsels liggen. Maar het enige wat er opgevouwen lag, was de zweetdoek die op het hoofd, op het gezicht lag. En de windsels waren gewoon als een vlinder, lege kokon. Hij is er van tussenuit. Dat vond ik heel mooi trouwens in het filmpje, prachtig. Wij hadden daar moeten liggen, maar Christus heeft die plek ingenomen. En dat betekent dat wij vanaf nu mensen van leven zijn. Een van de grote fouten van onze cultuur, en waar we, als we niet oppassen, snel geneigd zijn in mee te gaan, is dat de liefde van God er is, zodat wij de boel kunnen gaan verbeteren. Dat wij de wereld beter gaan maken. Dat Christus is opgestaan, zodat wij nu de dingen kunnen doen die we behoren te doen. Voor het kruis konden we het niet en na het kruis kunnen we het wel. En we gaan er met elkaar een betere wereld van maken. Weet je, dat gaat niet gebeuren. Deze wereld gaat voorbij. Maar in de opstanding van Christus komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is nodig. Maar deze wereld gaat voorbij. Want wat heeft Christus na de opstanding gedaan? Hij heeft het lichaam van Christus opgewekt. Dat zijn gelovigen. En die heeft hij een opdracht gegeven in Matteüs 28 om uit te gaan. Wat de opdracht die wij hebben vanuit het leven van Christus is discipelen maken. Uitgaan, het goede nieuws verkondigen. Dat er God is die van je houdt en die je zonde wil vergeven en kan vergeven. En die je een nieuw hart en een nieuwe geest wil geven. Wij zijn opgeroepen om getuigen te zijn van dit grote heilsfeit. Het gevolg dat wij natuurlijk in Christus leven, dat we de Heilige Geest hebben, is natuurlijk een enorme bijvangst voor deze wereld. Want het laat de liefde van God zien. Het brengt goede vruchten voort. Het laat de liefde in de actie zien. Het brengt alle gaven van de geest voort. En het is heilzaam voor deze wereld. Maar de wereld zelf gaan we niet veranderen. Jezus bad ook in het hogepriestergebed: Heer, ik bid niet voor deze wereld. Ik bid voor hen die u mij gegeven heeft. De verkondiging van de opstanding gaat niet over deze wereld, maar over het eeuwige wat komt als deze wereld is ondergegaan. Er komt namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het verandert ook onze geloofswandel. En dat lezen we in Romeinen 8. En dan moet ik hebben, Romeinen 6, sorry. Romeinen 6, vers 4 tot 14. En dan staat het volgende. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondig leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, en dat zijn we, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend door God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Later verwoordt Paulus dat ook als wij leven door de geest. Leven in Christus betekent dat we niet meer kunnen leven zoals de wereld leeft. Daar hebben we afscheid van genomen. En dat is precies wat we natuurlijk ook met de bergrede. De Heilige Geest gaat ons vormen naar het beeld van de Zoon. Dat is Gods diepe verlangen. Doordat Christus is opgestaan uit de dood, is de weg vrijgekomen dat de Heilige Geest dadelijk met Pinkster uitgestort kan worden. Dat we een nieuwe geest hebben. Een nieuw hart. Een nieuw leven. Het oude is voorbij. Uit genade, er zit geen enkele verdienste van ons bij. De gerechtigheid is door Christus gedaan. Hij is die weg gegaan. En mogen wij leven. Leven door de geest. Een ander woord is dat wij in deze gebroken wereld afsterven aan ons oude ik. We zijn er niet helemaal los van. We zijn wel een hele nieuwe schepping. Maar we zitten nog in het vlees. We zitten nog in het lichaam wat de neiging heeft om verkeerde dingen te doen. Dat laat al zien dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. En dat het hier beneden nog niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Daarom zegt Filippenzen, laat onze gezindheid zijn zoals die bij Christus Jezus was. Christen worden is dan ook sterven met Christus. We hebben een nieuw leven. Een nieuwe schepping zijn we. Dat is de verkondiging van de opstanding. Vanuit de dood overgegaan in het echte leven. Daar we nog uit het vlees leven, daar hebben we de rijke belofte dat de Heilige Geest ons gaat helpen. Onze ontrouw in dit leven doet zijn trouw niet teniet. Onze halfslachtigheid maakt zijn onvoorwaardelijke ja niet ongedaan. Het is een vreugde om te leven naar zijn wil. En het zou verschrikkelijk moeten zijn als we dat niet zouden doen. Een rijke belofte. Onze positie is veranderd. Van een zondaar naar een kind van God. Van wandelen. Ik vond het heel mooi. Sis getuigde daar gisteren nog over. Je zou kunnen zeggen voor het kruis, zo ervoer zij dat altijd. Is als je een spelletje doet, dan is het op een gegeven moment game over. Maar de genade van God werd dan dat je iedere keer nog een extra leven kreeg. Nou, je mag het nog een keer proberen. En weer faalde je, je mag het nog een keer proberen. Van die geloofswandel zijn we verlost. Voor het kruis kon je het niet en na het kruis kun je het ook niet. Het grote geheim is dat God doet het willen en het werken in jou. Er komt nooit een moment in je leven dat je zegt, nou Heer, nou snap ik paas hoor. U hebt het allemaal gedaan, prima. En nu ben ik geestelijk volwassen en nou kan ik het, nou snap ik het allemaal. Gaat niet gebeuren. Tot onze laatste snik hebben we het volbrachte werk van Christus nodig. Eenmaal hebben we de gerechtigheid gekregen, dat is wat we vandaag vieren. En in onze persoonlijke omgang met God beleiden we iedere dag weer de dingen. En die bespreken we aan onze ontbijttafel met de Heer. De veilige setting. En zeggen we, Heer, hier is mijn rommel. Hier is weer waar ik gefaald in heb. En dan gaat de Heilige Geest gaat je bekrachtigen. En dan is je geweten weer gesust. Het is goed. En het blijft goed tussen jou en hem. En hij gaat je aanmoedigen. En je kan weer verder gaan. Maar het verandert ook onze toekomst. Romeinen 8. Vers 11. En daar staat. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Ja, we kunnen het ons niet voorstellen. Kans dat je het niet mee gaat maken. Maar dan komt de Heer terug. En dan gaan we hem gelijk tegemoet. Maar dan komt een moment. Dat het levende woord. het woord zelf, één woord uitspreekt. En wij zullen opstaan. Met het lichaam. Hopelijk iets afgeslankt. Maar met het lichaam waar we gezondigd hebben, waar we alles mee gedaan hebben, waar we mee lief gehad hebben. Met onze tong waarmee we gezegend hebben, waarmee we vervloekt hebben. Met alles wie we zijn, zal ieder mens opstaan. Hij die eerst is opgestaan, zal door één machtswoord allen doen opstaan. In het laatst der dagen. En dat verandert onze toekomst. Wij zullen net als Christus een verheerlijk lichaam krijgen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ons geestelijk leven, en dat is nu al, maar straks helemaal, speelt zich gewoon af daar waar de Heer Jezus is. Daar waar de Heer is, daar is zijn bruid. Dat is het beeld. Als je zegt van, waar ben je als je dadelijk voortijdig overlijdt? Dan ben je daar waar de Heer is. En de Heer is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. En ook onder die troon zijn zielen die nu al roepen, Heer, hoe lang nog? Hoe lang wacht u nog? Totdat u dat woord uitspreekt. Totdat allen zullen opstaan. Heer, hoe lang nog? Het heeft wel lang genoeg geduurd. Nog even, zegt de Heer, nog even. De tijd van de heidenen is nog niet vol. En de tijd van het volk Israël is ook nog niet gekomen. Nog even, nog een klein moment. De Heer treuzelt niet, maar we hebben een heerlijke toekomst. Dan zullen de tranen afgewist worden. Want ook aan het kruis heeft er een rechtvaardiging plaatsgevonden. Christus is nu, die de sleutel heeft van de dood en het dodenrijk, ook de rechter. Hij zal recht spreken. Hij zal elke pijn en verdriet, en dat is een onderdeel van de heerlijke toekomst, alle onrecht wat je is aangedaan, wat nooit had mogen gebeuren, zal hij erkennen. Ook die recht zal hij spreken. Wij hebben natuurlijk vaak, als we over rechtspraak hebben, dat we bang zijn. Dat is wel een beetje onze Calvinistische achtergrond. Wie kan staan voor de levende God? Maar vanuit het Joodse denken is rechtspreken ook dat God erkent welk pijn en verdriet jij hebt. God ziet het. Hij zal rechtspreken. Ik sta in mijn recht. Mij is onrecht aangedaan. Wat Job ook zei. En sprak. En als de Heer dat uitspreekt, dan zal hij je tranen afvegen. Wat een heerlijke toekomst. In plaats van een toekomst die de mens nu heeft, een paar mooie spullen, een paar mooie zonnige dagen, lange vakanties, nog meer geld verdienen, uitgeven, feestjes, scheiding, allerlei ellende. En het wordt altijd steeds minder, hè, in het leven. Blijft geen feest. En uiteindelijk ga je zinloos het graf in. En dan drinken de mensen meestal nog wel een biertje of een wijntje. En dan vieren ze jouw leven, maar dan was het dan. Dat is geen toekomst. Wat is 70 jaar, 80 jaar, is niks. Zo voorbij. Wij hebben zo'n rijke toekomst. Er is voor de mensheid zo'n enorme rijke toekomst. Dat wij als lichaam van Christus zo'n enorme rijke boodschap hebben. Een boodschap van leven die voorbij het graf gaat. Een leven in de aanwezigheid van Christus zelf. De opgestane. De eeuwige. Christus is opgestaan. En wij met hem. Dat is onze vreugde. En dat maakt ons onaantastbaar voor het geweld in deze wereld. Onaantastbaar voor het geweld in deze wereld. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wij als gemeente zullen nog geregeld met deze wereld botsen. En ook Gods oordeel komt uiteindelijk over deze wereld. En in deze wereld zullen we verdrukking hebben. Maar door de opstanding, Christus heeft deze wereld overwonnen. Amen. Wouter zal zo meteen met de kinderen nog komen en een presentatie geven. Maar ik wil eerst met jullie een gebed hebben over het woord. Vader, wat geweldig, wat een rijke belofte er is in die enorme opstanding. Heer, hoeveel je er ook over leest of over nadenkt, hoe mysterieuzer het wordt, hoe grootser het is, hoe onbegrijpelijk het is. Niemand had het kunnen verzinnen. Vader, en wat een rijke belofte, Heer, dat we een hele andere positie hebben. Dat we uw kind zijn en u onze vader bent. Heer, en dat we iedere dag, Heer, door uw geest mogen leven. Iedere dag met u mogen wandelen. Uit genade, Heer. Niet in eigen kracht, maar door uw levendmakende geest. De geest die Christus opwekte uit de dood. En Heer, wat hebben we? Een geweldige toekomst. Op een nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar boven alles. Bij u. Een toekomst in u en bij u. En tot u. Vader, dat we daar al iets van mogen proeven in dit leven. Heer, dat die vreugde, die blijdschap hierover, ons zo verandert. Dat mensen licht zien die tastbaar is. Leven zien die tastbaar is. Geen tastbare duisternis, maar tastbaar leven. Sprankelend leven. Vreugde, liefde, de vrucht van uw geest. Opdat mensen naar u toegetrokken zullen worden. En dat vele, vele, vele mensen uit alle volken, talen en naties u zullen aannemen als Heer. Niet uit angst, maar door vreugde. Opdat ze leven hebben. Eeuwig leven. Nu al en straks volkomen in u. Vul ons zo, Heer, met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.